Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 242 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En toen ik vanochtend tegen Bas Paternotte zei, we kunnen eindelijk een keer een malle wijven special maken, zei Bas, nou, dat komt goed uit, want ik wil het eerst even over Reniet Palas, Margje Fixen en Sandertje Schimmelpenning hebben. Dus nou, kom maar door, Bas.
Nee, even die duktoestand. We hadden het er zondag al over. Maar die ruzie die zet zich dan voort. Dus Schimmelpenning. Goh, een column over wie het duk.
Nooit gezien.
Ik snap ook niet dat niemand van de Volkskrant dan zegt, vriend, misschien een keer een ander onderwerp. Nou, maar goed, nou ja, dat moeten ze zelf ook weten. Maar het is te absurd. Maar Wiert, die gooide nog een appje online. Ja. En nou ja, in dat appje stond ook helemaal niks erover dat hij eventueel zou worden aangevallen door die Reniet Palasje.
Op dat punt, nee.
Op dat punt. Nee. En ik had dat getweet, maar niet zozeer om Wiert. Want ik meng mij bewust nooit in een van de vele ruzies die Wiert Duk heeft. Omdat er alleen maar ellende van komt. En Wiert gewoon ook niet altijd gelijk heeft. Waar het mij om ging, was dat de EO... Dus met dit overduidelijk was dit appje van. Bleek eruit de insteek zou niet in discussie worden tussen Palasje en Duk. Dat overduidelijk.
Dat hij onder valse voorwensen naar de studio was geluid.
Exact. Nou dat was het. Dus ik zei, nou, ik vind dat nogal leugenachtig van een publieke omroep, hè? Van mijn belastinggeld. Nou, dan allemaal mensen. Ja, maar er is natuurlijk ook gebeld. En een voorgesprek, dit en dat, bladibla. Ik zei, ja, maar ja, goed, dat zal wel. Maar dat weten we niet. Weet degene die dat tweet, weet ook niet wat daar is besproken. De enige info die ik zie, is dat appje wat van een NPO-programma komt.
Ja.
En dat had ik beter dus niet kunnen doen. Want je krijgt dan echt... Er is dus een permanente oorlog tussen Wiert Duk en... linkse types, ik weet het niet, gaande. Maar, en dat gebeurt onder de raad, althans buiten mijn bubbel. Maar dat is waarschijnlijk al jaren zo. Die maken zeker continu ruzie met elkaar op Twitter. En opeens kwamen ze dat met mij doen. En vanuit het niets, ik was een fascist. Ik had what the fuck. En ik zat dan in de secte van Duk. Terwijl, we hebben het echt nooit over wie Duk, hè, in de podcast.
Nou, dat valt wel mee. We hadden bijna nog een special zondag. Maar.
Ja oké. Okay. Ja, bij uitzondering. Ja. Maar ik bedoel, mij beschuldigen of jou beschuldigen überhaupt. Alsof wij onderdeel uitmaken van die permanente loopgravenoorlog rondom Duk. Nee.
Geval wel, want we waren het eens met wie Duk.
We waren het eens met Wiert Duk, ja. Maar het wil niet zeggen dat ik in een of andere secte zit.
Nee, zeker niet.
Maar ook de fans van Wiert Duk, daar zitten ook een stel idioten tussen, die dan weer andere mensen gaan uitschelden. Ik had echt iets van, jullie zijn allemaal knettergek. Wat jullie moeten doen, is naar Beverwijk, een grasveld, een weiland, langs de snelweg vinden. En dan gaan dan die Duk-haters en de Duk-groepies en de Duk-rukkers en weet ik veel wat voor smaken en kleuren je hebt, die spreken dan lekker af op dat weiland. En dan gaan ze daar maar met elkaar uitvechten. En hou mij daar alsjeblieft buiten. Waar het mij om gaat is dat de EO een tv-programma heeft. Waar het alle schijn van heeft. En de EO heeft mij er nog niet van overtuigd dat het niet zo is. Dat het alle schijn van heeft dat er van een belastinggeldprogramma Wiert Duk onder valse voorwendsel daar heeft uitgenodigd. En vervolgens Reniet Palasje op hem hebben los. Dat was het enige wat ik erover heb gezegd. En dat ik dat niet netjes vind. En vervolgens ben je fascist. Dus nee. En dat wordt dus aangejaagd door types als Schimmelpenning. Want die mag in de respectabele Volkskrant dan ook weer helemaal erover leeglopen. Waardoor iedereen zich vrij voelt helemaal los te gaan. En dan kom je ook terecht op joop.nl van BNNVARA. De ranzigheid over... Er staat sowieso... Martin Bosma werd ook opeens fascist genoemd, daar zag ik. Iedereen is fascist op die website.
Ja.
Echt, jongens. Spreek met elkaar af op een weiland bij Beverwijk. Los het lekker met z'n allen daarop. En ja, dus nee. Dit is voorlopig. Ga ik ook niks meer over Wiert Duk zeggen. Dat is... je krijgt er te veel gezeik mee. Hoe heet dat? Als een rechter dat doet. Er is een term voor.
Verschoning?
Nee. Als je weet dat het strafbaar is, dan ga je het niet meer doen. Er is een hele discussie over geweest. Als een rechter, een activist dreigt met gevangenisstraf, dan gaat hij daarna niet meer demonstreren. Cold, iets, een Engelse term. Ice, Nou, je komt
ik heb echt geen idee wat je bedoelt, Bas.
Je komt er ook niet op.
Nee, ik weet niet wat je bedoelt. De term ken ik misschien wel, maar ik weet niet wat je bedoelt. Je bedoelt de afschrikwekkende werking van een straf.
Ja, de Engelse
straf.
Term. En die, want die
waar
activisten
moet het in
maken
het Engels?
Die activisten noemen dat zo.
Hé, hey Bas, maar
ja, nou ja, goed.
Ben je klaar nu? Want ik had eigenlijk wel een vraag aan jou.
Oh.
Okay. Nou ja, je refereert natuurlijk aan het weiland in Beverwijk, waar op 23 maart 1987 Carlo Piconi, een Ajax-supporter, de hersens is ingeslagen door meer Feyenoord-supporters.
Ja.
En mijn vraag is, Sandertje Schimmelpenninck nou de Feyenoord-hooligan? En wie Duk de Carlo Piconi? Of hoe moet ik dat zien in jouw beelden dan?
Nou, nee, Sander Schimmelpenninck is degene die de boel aan het opruimen is. Die gaat natuurlijk niet zelf naar dat weiland komen, want daar voelt hij zich te goed voor.
Ja. Krijgt
die
vieze
dus die
schoentjes.
Loopt lekker vanuit de Volkskrant. Samen met Joop loopt hij dat allemaal een beetje op te ruimen. En dan krijg je uiteindelijk die gewelddadige clash die ik dan zo voor me zie. Of een soort Hunger Games. Misschien kunnen we er een tribune zetten. Kunnen we kaartjes verkopen. En nee, maar Schimmelpenninck gaat natuurlijk niet meevechten. Dat is een klein mannetje ook. Dus dat
maar ik vind de vergelijking met de Piconi-moord niet zo... Die zo kies, Bas, ben ik van
ja, maar het
niet
zijn
gewend.
Supporters. Dit zijn rillende supporters.
Zijn het allemaal toetsenbordterroristen van beide kanten.
Precies, ja.
Dus die gaan helemaal niet naar een weiland.
Nee,
misschien moeten ze maar gewoon zorgen dat je niet meer anoniem op internet mag.
Ja.
En op social media.
Maar ook gewoon mensen onder eigen naam die dan roepen dat je fascist bent. Ja. Het is een bubbel waar ik nooit kom, hè? Dus daarom stond ik even van te kijken.
Ja, nou, ik ben het wel verder met je eens, hoor. Maar,
het is echt
gewoon. Ik zou zeggen gewoon, kijk, de meeste
chilling
van,
effect.
Chilling effect, hè? Ja, afschrikwekkende werking, zei ik in het Nederlands. Ja.
Ja, maar het ging maar om die term, omdat iedereen het over chilling effect. Van al die agressie van beide kanten om je überhaupt nog iets over wie het duk te zeggen. Dat is het chilling effect.
Dat is wat ze willen en dan ga ik er nog van die aan meedoen, maar jij dus wel.
Nee, van een waanzin die wordt opgepakt door Sander Schimmelpenninck, Bien en Vara en Dukrukkers.
En D66'ers, de partijgenoten van Sander.
Er zitten keurige mensen tussen, hè, die dan met fascist beginnen te schelden. Ja. Het is ongelooflijk.
Ja. Maar goed, de Malle Wijven special gaan we dus doen. Dus we hebben 3 fragmenten, allemaal met vrouwen. Allemaal Malle Wijven.
Leuk.
En we beginnen natuurlijk toch even, want als jij teruggrijpt naar de affaires van dit weekend, doe ik het ook. We beginnen eventjes met Mal Wijf 1.
Ik ken Hans Weijers.
Oh, sorry Bas, het klinkt wat blikkerig, omdat het het was iets uit, in mijn geheugen iets uit een ver verleden, die stem. Dus ik heb hem blikkerig gemaakt.
Oh.
Ik heb enorm veel respect voor hem. Ik denk dat het een groot verlies was voor de informatie, vanwege zijn kennis en statuur. Ook richting bedrijfsleven. Tweede is inderdaad, het was een ongewenste opmerking in een privé-app.
Ik vind het wel, Dylan Jessicus fakes noemen, dat vindt hij wel ongepast.
Ja, dat is ongepast. Daar teken ik wel bij aan dat iedereen graag een handje moet opsteken voor de buis. Dat hij nooit een ongewenste opmerking heeft gemaakt in een privé-app of naar een vriend of iemand anders. Nou,
Oké, maar het was natuurlijk vrouwenvriendelijk en D66 strijdt er tegen.
Ja, het is één opmerking in een privé-app. Wat mij veel meer stoort is de Haagse ophef, het afrekenen van iemand van dusdanige statuur die meteen verantwoordelijkheid heeft genomen. Aan de andere kant wordt het meteen ook geplaatst in een kader van politiek publieke figuren, actieve figuren die campagnes voeren tegen mensen met een migratieachtergrond of een geloofsovertuiging of vrouwen. En alsof dat allemaal hetzelfde is. Nee, dat is het niet. Campagnes van haat, demonisering, dehumanisering van de ander is heel wat anders.
Dus u zegt eigenlijk van wat Geert Wilders met u deed, consequent op de sociale media u een ex noemen. Dat is wat anders dan in een privé-app een keer uit
de slof. Nou, ik mag hopen van wel, want iedereen schiet wel eens uit de slof in een privé-app. Maar dat is wat anders dan je politieke ambt benutten. En in de casus, ik trek het niet op mezelf, in een breder vraagstuk mensen wegzetten, dehumaniseren en demoniseren met alle mogelijke gevolgen van dien.
Hoe heb jij naar geluisterd, Bas Paternotte?
Ja, ik heb vooral gekeken. Ze zag er goed uit. Ze had mooi vol haar. En ze heeft volgens mij wat gebotoxed. Nou, ze zag er blakend. Blakend.
Ja, de positieve uitleg kwam er van René van der Gijp gisteravond. Ze is gewoon 10 kilo zwaarder. En dan is het allemaal wel strak getrokken in dat bekkie.
Ja.
Maar ik denk dat René fake nieuws bracht, hoor. Ik denk dat hier wel wat medische, paramedische hulp aan te pas is gekomen.
Ja, hebben we wel, hè, Botox. Ja. Maar het haar, ik vond het haar, ik vond dat vest vond ik ook leuk. Nee, ze zag er goed uit.
Ja, ja. Dat, fijn dat ik dan een fragment heb gezocht, zodat je in kan gaan op de inhoud.
Ja, nee, ook de inhoud. Nee, de inhoud was natuurlijk totaal onzin. Want ze zei later ook dus nog van, ja, dit is Nederland op zijn kleins, bla, bla, bla. De enige die hier iets klein probeert te maken is Sigrid Kaag zelf. Want het was helemaal geen privé-app in de zin van dat iedereen wel eens iets... de nare jongens niet natuurlijk, maar...
Andere mensen, ja.
Iedereen heeft natuurlijk wel eens een keer iets stoms geappt privé, waarvan niet de bedoeling is dat het openbaar wordt. Maar dit was niet een privé-app in de zin des woords. Willem Seidhoff, de multimiljonair, heeft aan Hans Weijers gevraagd, wil jij met ons meedoen? Hij heeft toen teruggeappt van, nou ja, op zich wil ik wel met jullie mee. Het is een superpack, hè? Seidhoff wilde met zijn miljonairs vrienden de verkiezingen beïnvloeden, zodat er een D66 VVD-CDA-kabinet zou komen. Weijers zei, ik voel er zelf ook multimiljonair. Ik voel ervoor om met jullie samen te gaan werken, hè, om de verkiezingen te gaan beïnvloeden. Mits we er ook voor gaan pleiten dat PvdA GroenLinks mee gaat doen. En dus Frans Timmermans zal mee moeten. En die fakes van een Jezilders.
Van de VVD, ja.
Dat is de context waarin dit gewisseld is. Het was geen privé-appje. Nee, dit was een groep multimiljonairs die bezig was een voorbereidingen te treffen om de verkiezingen hun kant op te laten gaan. En daar komt nog bij dat die meneer Seidhoff, die dus dat sms'je kreeg of appje kreeg, en die het daarna verder verspreiden, daar kun je van vinden wat je wil. Maar goed, het is een groep, dus natuurlijk stuurt hij dat door naar de rest van de groep, van dit is wat Weijers zegt. Die Willem Seidhoff, die heeft notabene de campagne van Sigrid Kaag ook gefinancierd. Want toen was hij ook al donateur van D66.
Ja.
Dus Sigrid Kaag, die doet alsof ze er verder helemaal niks mee te maken heeft. Nee, mevrouw Kaag, u heeft geld van meneer Seidhoff aangenomen. U heeft 10.000 euro's van meneer Seidhoff aangenomen voor uw eigen campagne. Dus wat zullen we nou krijgen?
Botox in en boter op haar hoofd.
Botox in en boter op haar hoofd. Ja. Het was heel bizar. En die knol van
Joost Vullings was ook weer dramatisch. Hè? Ja, want Geert Wilders, die heeft haar zeker wel een keer heks genoemd. Maar ik durf toch echt te wedden maar dat het niet is wat Joost Vullings zei voortdurend op social media. Misschien drie keer.
Ja.
Misschien.
Ja. En, nee, dat heks kreeg pootjes. Hè? Dus je kreeg toen dinges van NRC. Die cartoonist die hè? En je zag de hele tijd een bezempje terugkomen. En nou ja, goed.
Volkomen terecht allemaal.
Ik heb ook wel eens een grapje gemaakt, hè, toen ze naar Gaza ging. Van nou ja, dan gaat ze dus de bezem door Gaza halen. En dus, maar ja, nee, ja, Joost Vullings. Maar dat hij ook niet aansloeg op dat uitgerekend zij het klein aan het maken was. Want hij had natuurlijk moeten zeggen, ja, maar mevrouw Kaag, die meneer Seidhoff die het appje kreeg, die heeft ook uw campagne gefinancierd. Nou, ik was wel benieuwd wat ze dan had gezegd. Maar die vraag werd dan weer niet gesteld. Maar hij is niet zo goed, ik weet niet.
Nee, hij zit bij Buitenhof en is duidelijk niet zo afstandelijk als hij normaal is. Ik dacht nog, Bas, misschien is Sidney Smeets, om eens even een andere naam erin te gooien, ook wel groot onrecht aangedaan. Want dat klein maken van grote dingen, dat is wel een beetje modus operandi bij Kaag.
Ja.
Ze heeft het gedaan met Van Drimmelen en het grote seksschandaal. Hè?
Ja.
Toen ze het bestuur de boel heeft laten afkopen. Maar zij heeft ook door het onderzoek tegen Sidney Smeets te stoppen toen hij als Kamerlid vertrok, hè, het aangekondigde onderzoek, heeft ze ook nog steeds boven de markt laten hangen of het nou allemaal, hoe erg het nou allemaal was
wij
met Sidney Smeets en die jongens.
Wij zijn geen fan Verder van Sidney Smeets. En het is ook een hoogst onaangenaam mens, Sidney Smeets. Maar hij is genaaid door Sigrid Kaag.
Ja.
Want hij kreeg dus die aantijging, hè, dat hij dan vermeend minderjarigen gegroomd zou hebben. En Sigrid Kaag heeft toen gezegd, dit gaan wij onderzoeken, want wij zijn D66, wij onderzoeken dat netjes. Hij is toen
gedwongen opgestapt.
Aanhouden. Uiteindelijk is hij opgestapt.
Gedwongen.
En toen heeft zij gezegd, nou, dan gaan we dat onderzoek ook niet meer doen.
Ja. Waardoor het boven de markt is blijven.
Daar is boven, en daar is Smeets terecht boos over geworden. En uiteindelijk heeft hij dus ook zijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Maar dat is Sigrid Kaag.
Ja.
En weer iets met seks, hè? Want Van Drimmelen heeft ze dus ook totaal uit de klauw laten lopen. Door niet op tijd te reageren op signalen uit haar eigen partij dat er iets aan de hand was. En het daarna in een halve doofpot proberen te stoppen. Dus nee, het is een teringzooi met Sigrid Kaag.
Ja.
En nu probeert ze dus dit miljonairsclubje, waar veel D66 vingerafdrukken op zitten, probeert ze dat ook nog eens goed te praten. Nou, zo werkt het niet. Blij dat ze weg is. Komt er niet terug, hè? Dat was overduidelijk.
Ja, is dat zeker?
Ja, nee. Ze zei dat die vrouw heeft er natuurlijk ook helemaal geen zin in om terug te gaan naar Nederland.
Ja.
Dus dat zei ze ook wel met
zoveel. Je weet wat Diederik Samson zei, hè? Als ze bellen mag, kun je geen nee zeggen.
Ja, maar Diederik Samson, die is regeer. Of die baantjesgeil is die.
Ja.
Die doet niks liever dan terugkeren naar Den Haag, volgens mij.
Ik ook niet aan denken, trouwens. Hey, maar was er ook nog echt formatienieuws eigenlijk de laatste dagen?
Nee, ze zijn dus continu komen er mensen langs.
Belangengroepjes.
Net belangengroepen en ze laten zich dan bijpraten. Wel een paar belangrijke dingen. Defensieveiligheid. Ja, daar moet je echt over bijgepraat worden. Omdat je dan nog niet in de loop zit, hè, als potentiële regeringspartij. Maar verder is het. Ik heb echt de indruk. Het is iemand zei tijd vullen. Of nee, tijd kopen. Maar het is helemaal geen tijd kopen. Want er is gewoon een deadline. Hè? 9 december moet er een artikel of moet er een document liggen. En daar moet ook gewoon weer over gedebatteerd worden. Het is meer tijd vullen of zo. Dat ze zijn dus dan iets aan het schrijven, dat document. En vorige week, iemand had gezegd, ik weet niet of het Jette Rolo of de informateur zelf was, die zei, ja, we gaan informeel ook praten. En dan heb ik ook eens, hoezo informeel met andere partijen praten? Ja. Waarom zou je dat moet je niet zeggen, dat moet je gewoon doen, hè? Want als je het zegt, dan wordt het een dingetje. En daar werd Jessilgus werd er ook over bevraagd in Barbodega Kokkelman. Daar zei ze ook van, wat zei ze nou? Ja, maar doe dat dan gewoon aan tafel.
Ja, en Wouter de Winter ging daar vandaag in de Telegraaf ook overheen.
Ja.
Met nu leiden die partijen waarvan je wil dat ze later af aan gaan sluiten aan een gigantische informatieachterstand, voor zover de nieuws uit al die belangengroepjes komt.
Ja.
Dus die vond het ook geen al te goede methode. Maar die zei ook dat Jessilgus het proces geen goed deed door te onthullen dat ze zelf met Jette en Bontebal over de Weijers-kwestie moest afspreken. Het lijkt er toch op dat Dylan op
Randkoers. Dat zij contact heeft
moeten. Ja, dat heeft ze zelf gezegd op tv. Ook bij Barretje Kokkelman.
Oh, dat heb ik gemist. Dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik juist tekenend. Dat vind ik tekenend voor hoe dat vermeende deftige net de D66 met
wel
deze kwestie omgaat.
Ja. Maar het is wel weer een katje richting die zogenaamde deugers Bontebal en Jette.
Ja, nou terecht toch?
Nee, tuurlijk is dat terecht. Maar daar help je het proces niet mee als je wel met ze samen wil. Dus mijn conclusie was, maar je onderbrak me weer. Mijn conclusie was, Dylan zit echt op ramkoers. Het gaat goed met Nederland. Het komt goed, Bas.
Ja.
De uitslag van 29 oktober 2025 is binnenkort geschiedenis.
Nee, want dit is het frame dat het aan Jessilgus zou liggen.
Ja,
dat doet het proces niet goed. Wat een gelul. De enige die het proces aan het verneuken zijn, dat zijn D66 en het CDA. Het is een omgekeerde wereld nu de schuld aan Dylan Jessilgus te geven. Zij heeft gezegd, ik wil niet met PvdA GroenLinks. Verder staan we open, bel maar. Dat is gewoon helderheid geven. Dat is niet het proces verstoren.
Ja, nee, precies. Ben ik helemaal met je eens.
Ja.
Even kijken of Wilders me al geblokt heeft. Nee, nog niet.
Oh, heb je iets onaardigs over Geert gezegd?
Nou ja, dat zijn bezoek aan Moerdijk van vrijdag helemaal geen invloed gaat hebben. Hij gaat naar vishandel nog wat in Moerdijk.
Om
te protesteren tegen de opheffing van het dorp.
Hebben ze daar ook een vishandel?
Zeker hebben ze daar een vishandel. En ik vroeg me af of die misschien niet effectiever was geweest als die had gezorgd dat hij vorig jaar premier was geworden. Dat hij dan misschien meer had kunnen bereiken. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben nog niet geblokt, dat is goed. Zullen we naar het volgende malle wijf gaan, of niet?
Nee, ik zit nu even na te denken over wat ik ervan vind dat Wilders naar Moerdijk gaat. Ja.
Ja, het is op vrijdag. Dat is toch de dag van de werkbezoeken.
Kijk, het ding is, die Moerdijkers, die gemeenteraad heeft zelf ook gezegd, hè, van we zijn akkoord.
Dus, ja, Bas, maar iedereen vergeet de nuance. Dan komt dat je een stadsmens bent.
Ja.
Kijk, de gemeente hier heet de Frieske Marre.
Ja.
Dus als het gaat om Lemmer, dan snapt iedereen dat dat een dorp in de Frieske Mar is. Maar de gemeente daar heet Moerdijk. En er wonen in het dorp Moerdijk 1180 mensen. Maar de gemeente Moerdijk bestaat uit 11 kernen met in totaal 38.000 inwoners.
Okay.
Dus al die raadsleden die krokodillentranen zitten te huilen, daarvan wonen er maar heel weinig echt in Moerdijk. De kern, het dorp Moerdijk, ze wonen in de gemeente Moerdijk.
Ja.
Dus dat is net van, ja, ze gaan hier op de plas aan de overkant zonnepanelen leggen, bij wijze van spreken.
Ja.
In Eestega.
Ja. Ja.
God verhoede dat ze het doen, want dan moet ik wel procedures en al die andere shit gaan doen. Maar dan is het niet zo dat de gemeenteraad van de Frieske Marre daarop uit zit te kijken. Dat zijn maar een paar gezinnen die hier aan de straatweg wonen. Dus, het is net alsof die gemeenteraad zichzelf heeft opgeheven door de gemeente op te heffen. Namelijk het plaatsje Moerdijk.
Ja,
maar het is gewoon gelul.
Dus, ze smaken dus onderdeel uit van zo'n...
En je weet het, ik ben onderzoeksjournalist. Dus vanochtend om 5:20 zat Jantje Dijkgraaf even te zoeken. Tweede Kamerverkiezingen, Moerdijk. Aantal stembureaus in Moerdijk, meer dan 20 in de gemeente. In het dorp Moerdijk, eentje.
Ja.
Aantal grootste partij in het dorp Moerdijk. Of nee, in de gemeente Moerdijk. Met afstand de PVV van Geert Wilders.
Oh.
Iets van 5500. En dan heb je drie partijen met in de 3000 stemmen. VVD, CDA en D66. Dus Wilders is in Moerdijk steviger overeind gebleven dan in heel Nederland. Wil ik maar zeggen.
Ja.
Dus in die zin is het wel logisch dat hij daarna tussen een soort... Volendam in Noord-Brabant.
Ik weet niet wat de Moerdijkers er zelf van vinden. Zijn ze te bedroefd? Of,
ja, natuurlijk. Bas, er worden op dit moment nog nieuwe huizen gebouwd. Er zijn mensen die net een huis gekocht hebben en de sleuteloverdracht kwam na de mededeling van we gaan jullie dorp opheffen.
Als ik een Moerdijker was.
Ja.
En want je zegt ik ben een stadsmens, maar ik kom uit Friesland geworden.
Ja.
Ik wil handen af van mijn dorp. Dat sowieso.
Ja.
Maar goed, ik zou als Moerdijker bereid zijn te overwegen daar weg te gaan. Mits ik word gecompenseerd voor het leefgenot dat ik anders nog 30 jaar daar zou hebben. Nou, daar moet je dan een stickertje op plakken. En nou ja, hoe zou je even, ik denk nu even hardop na. Pom, 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 pom. 7,5 miljoen euro. Nee, dat is toch geen rare opmerking?
Nee, maar goed.
Ik wil 7,5 miljoen euro.
Oké, okay, ja.
En dan krijgen jullie het dorp.
Ja, nee, dat zeggen die per huis, hè, was dit. Dat zeggen die mensen in die gemeenteraad natuurlijk ook. We gaan alleen akkoord als er ruimhartig gecompenseerd wordt.
Ja.
Maar op 1 december, dan valt de echte beslissing. En dat zijn het Rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk.
Ja.
Dus dan gaat het door. Dan spreken ze af, ja, de huizen moeten voor een reële waarde worden overgenomen. Als het nou 2 keer de getaxeerde waarde was, was het al een stapje richting jouw 7 miljoen.
Maar goed, 7,5 miljoen, hè?
7,5 miljoen. Maar ik hoor overal dat je iets minder dan de getaxeerde waarde krijgt. Plus, de komende 10 jaar hoef jij je koophuis in Moerdijk niet meer te koop te zetten. Want wie gaat er nou een huis kopen waarvan die weet dat het over 5 jaar al gesloopt is?
Nee,
en welke invloed heeft dat op de taxatiewaarde? Oh, meneertje, u dacht natuurlijk even snel geld te verdienen. Zo zijn we niet getrouwd.
Ja.
Nou, dan heb je het nog over de sociale cohesie. De begraafplaats die geruimd moet worden in het beste geval en verplaatst.
Ja.
En het is niet uniek. Hè? Het is in Groningen met een aantal dorpen gebeurd. Het is met Rozenburg bij Schiphol gebeurd. Met Blankenburg bij Rozenburg Zuid-Holland onder de rook van Rotterdam.
Mm-hmm.
Gebeurt al vaker dat dorpen moeten wijken voor industrie. Maar gemeenteraden die schermen met ruimhartige compensatie, die zijn één ding vergeten de afgelopen jaren. En dat is te kijken naar de toeslagenouders en naar de Groningers.
Ja, en in die end, als je te lang blijft dwars liggen, dan gaan ze je gewoon onteigenen.
Precies.
Want ze gaan echt niet zo'n heel project uitstellen, omdat meneer Paternotte boos is dat hij ze 7,5 miljoen niet krijgt.
Dus die mensen krijgen 10 jaar stress.
Maar dan, als ik Moerdijker was, dan wordt het oorlog.
Ja, nou
dan,
ja.
Wordt het, dan ga ik iedere dag een podcast maken.
En waarom denk jij dat Geert Wilders daar naartoe gaat vrijdag?
Nou ja,
die hoopt dat het oorlog wordt. En ik steun dat.
Nee, maar zo begon dit gesprek.
Ja.
Hè, van wat vind ik ervan? Dat, want jij bent dus ruzie gaan aan het zoeken met Geert. Maar ik
helemaal
dus
niet. Ik vraag me alleen af van, had je niet beter premier kunnen worden?
Nou ja,
had je er wat aan kunnen doen?
Jij bent bang dat je geblokt wordt door hem.
Hij heeft jou laatst ook een keer geblokt. Dus,
ik zeg, Nou, dat was een
misverstand. Ja, dat was een foutje, dat weet ik wel.
Een foutje, denk ik. Ik zeg, goede zaak dat Geert naar Moerdijk gaat.
Ja, ben ik het mee eens.
Ja.
Maar dan nog mag dat toch? Ik mag toch wel nuance hebben, of niet?
Ja, dat mag, maar ik moest er hard over nadenken. En nu weet ik het. Elke Moerdijker 7,5 miljoen euro aan het handje. En Geert gaat dat regelen.
Ja, nee, oké. Okay. We gaan naar het tweede domme wijf, als je het goed vindt. Ja?
Ja, ik ben er klaar voor.
Het is de burgemeester van de gemeente Ouder Amstel, waarvan ik tot vanochtend eigenlijk amper wist dat hij bestond.
Ja, dit is uw Holterbergweg, waar dus van alles is gebeurd. Daar zei u net al even, meer betere verlichting. Bossages zijn gekapt, meer surveilleren. Maar er hingen ook camera's. Die zijn inmiddels weer weg, las ik vandaag in het parool.
Er zijn onmiddellijk na de gebeurtenis zijn er camera's opgehangen in het kader van de opsporing. Mm-hmm. Er hangen wel altijd verkeerscamera's. Mm-hmm. Maar niet permanent deze camera's. Die. Er zijn, de mevrouw in de reportage zei het al, er is een hele strakke regelgeving rondom het gebruik van camera's. Het belang van privacy, het belang van opsporing. Dat is een hele zwaarwegende afweging. Ja. En dus dat kan niet zomaar overal.
Zou u het wel willen? Want ik kan me zo voorstellen, ook horen we die mevrouw ook in de reportage, dat vrouwen zich wel veiliger zouden voelen als er wel camera's zijn.
Laat ik eerlijk zijn, ik zou op best veel plekken zou camera's willen, maar dat is niet uitvoerbaar. Dus we moeten echt kijken naar ook andere mogelijkheden. En daar zijn we druk mee bezig. Hè. We hebben gedacht, we moeten voorkeursfietsroutes voor de nacht gaan instellen. Als ik naar mijn eigen gemeente kijk, ook bijvoorbeeld hè, als je vanuit de binnenstad Amsterdam naar het AMC wilt of Apkoude, dan kun je het fietspad nemen langs de metro. Je kunt het fietspad nemen langs de A2. Maar als we nou mensen stimuleren om allemaal gezamenlijk eigenlijk allemaal hetzelfde fietspad te nemen.
De route van Lisa.
Ja, maar langs die Holterbergweg. En daar zorgen we ervoor dat die verlichting, ja, wat ik net al zei, dat die daar fel blijft de hele nacht. Dat we daar heel rigoureus snoeien. Dat belangen van ecologie en duurzaamheid eigenlijk ondergeschikt worden gemaakt aan het grote belang van veiligheid. En dan stimuleren dat mensen juist deze route nemen. Dan maken we het met elkaar veiliger. Want dat is echt wel heel belangrijk, dat je, hey, je kunt elkaar daarin helpen. En dat kun je op verschillende manieren doen, maar ook door die route gezamenlijk te gaan.
Hey Bassie, deze mevrouw heet Suzanne de Roy van Zuiderwijn.
Ja.
Dit is, deze kast past qua dictie wel bij de koninklijke familie, in tegenstelling tot haar gekke neefje.
Ja, ja.
Maar,
ja, ik weet niet of ze aangetrouwd is. Maar Edwin spreekt trouwens ook gewoon ABN, hoor. Die spreekt ook keurig.
Ja, maar niet zo bekakt als dit.
De metro. Dat is bij mij nooit een metro van binnen gezien, volgens mij.
Maar goed, dit was dus Nieuwsuur aan de vooravond van van de proforma-zitting van Lisa, waar inmiddels uit is gekomen dat het monster vast blijft zitten.
Ja.
Dus dat is goed nieuws.
Ja.
Vanwege vluchtgevaar. Nou, dat lijkt me een uitstekende inschatting van de rechters die daar zaten.
Ja.
Maar ja, goed. Eén ding viel mij op, Bas. In het kwartier dat deze mevrouw bij Nieuwsuur aan het woord was. Ik heb het volle kwartier uitbeluisterd. Het gaat nergens over de daders.
Nee, dat snap ik ook niet. Want ze heeft het dus over de metro. En ze heeft het over de fietsroutes. En de verlichting. En de camera's. Maar ik hoor helemaal niks over dat AZC dan niet op slot zit. Waarom is dat niet? Of waarom halen ze dat niet weg daar? Waarom zitten ze dat niet elders? Het gaat totaal niet over de dader en het AZC waar die verbleef. Het is echt bizar. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Wat is dit voor waanzin? Er is iemand in je gemeente vermoord door een gozer uit een AZC. Hij wordt bovendien verdacht van nog, hè, want dat vergeet iedereen.
Ja,
er is ook nog iemand verkracht.
Ja.
En waarschijnlijk nog een poging tot verkrachting. Dus dit is een serie, potentiële serie verkrachter / moordenaar.
Ja.
Dus ik vind het echt fucking schandalig. Dat asielzoekerscentrum, dat moet gewoon op slot in ieder geval. Die lui, die moet gewoon, zodra het donker wordt, deur dicht.
Bas Paternotte, zeg jij nou dat deze verkrachting en deze mogelijke verkrachting en deze moord niet zouden hebben plaatsgehad als deze meneer uit vermoedelijk Nigeria niet in Nederland had verbleven? Zeg jij dat nou?
Dat sowieso. Dat spreekt vanzelf. Ik bedoel, als een racist.
Hoe durf je? Racist?
Ja, daar heb ik echt maling aan. Dat is, Dat is gewoon een feit. Dat wil niet zeggen dat iedere vluchteling die hier naartoe komt een moordende verkrachter is. Dat is het hele punt niet. Het punt is dat het gewoon nu gebeurd is. Wat zijn nou? Oude Amstel heet
dat? Oude Amstel, ja.
Grappig dat dat ook nog niet is opgesloten.
Tussen de Bijlmer en Weesp ligt dat.
Ja, vaag. Nou ja, anyhow. Wat ik gewoon vreemd vind, is dat ze nu dus kijkt naar fietspaden en lichten en weet ik veel. Terwijl je wil dat de omgeving zich weer veilig voelt. Nou, ja. Hoe doe je dat? Zodra zonsondergang moeten gewoon al die asielzoekers binnen zijn. En gaat de poort dicht. En als er eentje niet aanwezig is, dan gaat de politie direct op zoek naar de asielzoeker die niet aanwezig is. Zo moet je het doen. En dan krijgt de burger vertrouwen. Ja. Dus er moet gewoon een avondklok komen. Gevoelig woord, weet ik. Er moet een avondklok komen voor in ieder geval dat. Ik zeg niet alle AZC's, maar als je dit AZC op die plek, in die gemeente, als daar mensen worden verkracht en vermoord, dan moet je dus dat AZC aanpakken. En dat begin je door het op slot te doen zodra de zon ondergaat.
Ja, ik geloof eerlijk gezegd meer in één AZC voor heel Nederland. En dat dan aan de overkant van de Middellandse Zee, ergens.
Ja.
Op een werelddeel dat Afrika genoemd wordt.
Ja.
Daar geloof ik veel meer in, hoor.
Dat is helemaal mooi.
Want als jij het uit Ouder Amstel weghaalt, dan komt het in Ter Apel erbij. Of in Luttelgeest.
Daarom zeg ik, maar niet uit. Op slot, zodra de zon ondergaat, AZC op slot. Iedereen die niet binnen is, politie erachteraan. Hè? Want ze zijn hier te gast. Dus dan heb je te houden aan onze regels. Dus als de regel is voor zonsondergang, is iedereen binnen. En je bent niet binnen voor zonsondergang, dan is dat voldoende reden om eventjes op de politie telex, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet, toen ik jong was, waren dat telexen. Dan zet je op de politie telex, deze meneer is niet op tijd binnen, gaarne even in het zicht.
Deze meneer, van wie we de naam niet weten, de leeftijd niet weten, het land van herkomst niet weten, van wie we alleen maar weten, hey, hij heeft witte tanden en een bruine huid.
Ja.
In dit geval.
Dat is ook zo bizar. Hè? Dat hij de Chris Jude, maar hij noemt zichzelf liever Desmond. Ja. Ik heb even meegelezen.
Vind ik ook lullig voor Surinamers, want die heet vaak Desmond.
Ja, nee, het is,
en Tutu.
Het is zo'n kwaadaardige gozer. En,
een monster
en hij was
is het.
Moe en zijn kleding, had zijn kleding in de emmer. Hij was terug in de AZC, toen had hij zijn kleding in de emmer gestopt en had het mes in zijn lokker. Ze hebben schijnbaar lokkers. En het mes is lokker en hij wist niet hoe het daar terecht was gekomen. En had al zijn hele leven stemmen in zijn hoofd en allemaal de meest rare onzin. Anyhow, Bas Paternotte zegt, avondklok voor in ieder geval dat AZC, voor zonsondergang. Iedereen binnen, iedereen die niet binnen is, op de politie telex, opsporen en naar binnen halen. En dan en verder die lampen aan inderdaad. En dan komt er misschien een gevoel van veiligheid terug. Maar ja, deze mevrouw de Roy van Zuiderwijn, die heeft het zelfs over, ja, ik mag geen camera ophangen. Ik mag privacy wetgeven. Er is iemand verkracht en vermoord in je fucking gemeente, mevrouw de Roy van Zuiderwijn. Dan moet je gewoon optreden. En dan ga je me even om de regels heen. Er is gewoon, nou ja, ik kan er met deze bestuurlijke arrogantie, ik kan me daar met mijn hoofd niet bij. De oplossing simpel is, avondklok voor een AZC.
Ja, nee, simpeler. Ja. Aan de overkant van de Middellandse Zee.
Ja, maar
dat ruimt.
Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Terwijl dit.
Nee, die afspraak gaat ook niet gebeuren, Bassie. Want,
nee,
want
nou, maar dit is gewoon iets wat haalbaar is.
Je kan niet de goedwillende laten leiden onder de kwaadwillende, Bas Paternotte.
Het zijn asielzoekers. Ze hebben, dat heeft Erik van den Burg een keer heel goed uitgelegd in een asieldebat. Toen hij, dat weet ik nog heel goed, hij werd aangevallen door Stinky Volt, Koekoek. Van asielzoekers hebben net zoveel rechten als Nederlanders. En toen zei Erik van den Burg, toen hij staatssecretaris van asiel was, hij zei, nee, mevrouw Koekoek, asielzoekers hebben niet net zoveel rechten als Nederlanders, omdat ze in asielprocedure zitten. Als ze daar doorheen zijn gekomen en ze zijn status houden, dan krijgen ze net zoveel rechten als Nederlanders. Tot die tijd hebben ze minder rechten dan Nederlanders. Dat heeft Erik van den Burg toen heel goed gezegd. Dus niemand moet met die praatjes bij mij aankomen. Ze zijn bij ons te gast. We helpen ze als vluchtelingen. Ze doorlopen de procedure. Tot die tijd wonen ze in een AZC. En dan hebben ze aan onze regels te voldoen. Dus als deze burgemeester, en het is binnen een dag geregeld, als deze mevrouw de Rooij van Zuiderwijn zegt: avondklok, iedereen binnen voor zonsondergang, anders wil ik dit AZC direct weg, dan weet ik zeker dat het binnen een dag geregeld is. Maar daar is durf voor nodig, daar is bestuurlijke moed voor nodig. En daar ontbreekt het aan. Want deze mevrouw begint al te jammeren dat ze geen camera mag ophangen. Ja, als je dat fucking niet durft, wat doe je dan in dit bestuur?
Een goed verhaal.
Ja.
Alleen die avondklok vind ik te weinig. Het slaat nergens op. Hey, ondertussen kwam het nieuws binnen dat de NOS van Twitter is verdwenen. Volgens Wilma Haan, is dat hoofdredacteur of adjunct, interactie is er niet meer mogelijk. Maar ze blijven dus wel op Blue Sky, het linkse haatkanaal, schrijft Maarten Keulemans van de Volkskrant. Daarmee zegt de NOS dus: linkse opwinding tolereren we prima, alleen rechtse opwinding houden we niet van. Nou, dan heeft hij eigenlijk alles gezegd, hè?
Even kijken. De X-accounts van de NOS zijn niet meer actief.
Ja.
Ik haat dit. Dus nu moet ik op, als ik zeg maar real-time op de hoogte wil blijven, moet ik nu op Blue Sky.
Van wat ze met jouw belastinggeld doen bij de NOS? Ja.
Ze kunnen dit toch gewoon door laten lopen? Dit kun je toch automatiseren? Tuurlijk. Dat je automatisch... Oh, ik haat dit.
Het is een politiek statement van de staatsomroep.
En hoezo nu? Wat is dit nou? Ik dacht dat die Twitter-hysterie dat achter de rug was.
Ja. Nou ja, je kan ook zeggen, de NOS loopt al vaker achter de trend aan. Bijvoorbeeld als er groot nieuws is. Toch?
Ik haat het echt.
Nee, goed,
dit
denk,
is van belastinggeld.
Want je bent
als
tot nu toe,
een bedrijf was, als je, het nou een bedrijf was, prima.
Ja, maar want je bent tot nu toe ben je heel rustig. Dus ik denk, ik gooi er eventjes een boosmakertje. Hey, we gaan wel eindigen met wat luchtig, sorry, in deze Na de Jongens podcast. Hey, we gaan het hier dus niet hebben over de, hoe heet het ook alweer? De Hasslers, heet het ze nou zo?
De Hanslers. Hebben we net een podcast over opgenomen?
Ja, precies. Dus daar gaan we het hier niet over hebben. Nee. Luister vooral die aparte podcast.
Ja, dat doet u trouwens. Deze keer was hij gratis, maar verder is hij betaald. Onze Hanslers podcast. Net zoals ook de Bellen met Bassie podcast. Die altijd één keer per week. Ergens in de week hebben we een Bellen met Bassie podcast. We hebben iedere zondag de Bassie en Jan synagoge. Uit Taco Zijl. En daarvoor moet u een petje afnemen. Dat petje dat kost geen drol. Dat kost letterlijk geen ochtendbaba. €40 slechts per jaar. Petjeaf.com/narejongens.
Of €4 per maand.
Of €4 per maand. En of €6 per maand. Dan wordt u boezemvriend. Dan kunnen we ook weer eens een nieuw mengpaneel kopen. want we draaien mengpanelen hier echt ontzettend snel er doorheen. En dus neem dat petje af.
Petjeaf.com/narejongens. Ja. Dan gaan we nu nog even naar wat luchtigs. Ja. Umberto Tan, die opzichtig faalt bij het programma RTL Tonight. Die heeft nu geen dienst, dus die heeft een ander programma. Gelukkig hebben we de foto's nog. En daarin blikt hij ergens ver weg, geen idee waarom, met twee bekende Nederlanders terug op hun leven. En gisteren, dit is zondag, weet ik wanneer het wordt uitgezonden, was Jannie van der Heijden, die ken je wel, toch?
Ja, ja, zeker.
Uit heel Holland Bakt. Dat lachenbekje met die als ze lacht geen ogen heeft. Die zijn dan dichtgenaaid.
Ja, leuke vrouw.
Ja, maar die was dus bij Umberto en die deed een grote onthulling.
Ik ben dus echt koffieverslaafd.
Ben je verslaafd? Oké. Okay.
Dus ik probeer het onder de 10 te houden.
Dus het is meer dan 10. En wat gebeurt er als jij geen koffie kan drinken?
Word ik heel chagrijnig.
Oh, echt? Ja. Ja.
Ik heb zelfs een periode gehad. Had ik mijn koffiemachine op mijn slaapkamer staan. Zodat ik niet eens naar beneden hoefde, maar gewoon...
Nee.
Dat vond ik wel heel ver gaan. Maar ik heb gewoon... Ik denk dat ik voor achten al 3 koffie op heb. Dat ik niet helemaal zo... Ja, ik heb er geen... Nou, als ik boven de 15 kom, dan voel ik het wel.
Als je het woord koffie vervangt door kwakkie, wordt het op een heel ander gesprek.
Ja, maar dat gebeurt dan ook in jouw hoofd. Denk.
Ja, omdat ik denk, Bas, we hebben het hier over de grootste commerciële omroep van Nederland. Onderdeel van het gigantische RTL-concern. Nou ja, zogenaamd, want het is inmiddels DPG.
Ja.
Of wordt DPG. Maar fucking Jannie van der Heijden verslaafd. Dat lees je dan op Mediacourant en dat soort panelen. Dus dan ga je toch klikken. Ja. En dan denk je, nee, ik word gedold. En dan denk ik inderdaad meteen, ging dit over drugs? Ging het over drank? Ging het over roken? Ging het over seks? Weet ik veel allemaal.
Ik als ik als ex-alcoholverslaafde, of als ex, ja, als ex-alcoholverslaafde, was getriggerd natuurlijk.
Ja, precies.
En ik was ergens, ze biecht iets op over haar verslaving. Ik dacht, interessant, kunnen we misschien een special podcast over opnemen? Ja. Gaat het over fucking koffie? Ook gaat het wel ver, trouwens.
Ja, op je slaapkamer.
Op je slaapkamer.
Een kwakjesmachine.
Een kwakjesmachine op je slaapkamer.
Jannie van der Rijden wil trouwens ook geen man meer. Hè? Dus vandaar dat ik die associatie had bedacht. Maar als je geen man wil, nou, want ze is al 100 jaar gescheiden. Ze wil geen man meer. Dus ja, dan maar een kwakjesmachine. Ja. Maar goed, dit is dus de nieuwe Umberto Tan. Ik vind het zo'n aardige gozer, die Umberto. Ik kan niet anders zeggen. Echt super in het echt ook. Hartstikke aardig. Zit geen kwaad bij. Ja, beetje popiopie. Maar lult net zo makkelijk met de minister als met mijn gabber Henkie Bres.
Ja.
En dan is dit... Waar je, ja, zo tegen je 60ste, of misschien is die al 60, waar je geld mee moet verdienen. Jezus Christus. Jannie van der Heijden, die begint een beetje te trillen na 15 koffie, maar 10 moet ze er toch wel hebben elke dag. Ja. Bas. Wat is er mis met RTL?
Het is van bedroevend laag niveau.
Ja. Dus wil je er een podcast over gaan maken? Over gelukkig hebben we de foto's nog.
Nee, totaal niet. Hoe zit dat nou met RTL Tonight? Daar snap ik ook niks van.
Ja, Rens Klamer is weg.
Klamer is weg. Waarom is die weg eigenlijk?
Nou, het is hem te min.
Oké.
Okay. En daar heeft hij heeft een punt, hè? Dus ze hadden zo'n talkshow met hun eigen naam. Bo, Umberto en Renze. Mm-hmm. En dat werd samengevoegd tegen zijn zin tot RTL Tonight. En het enige wat we eigenlijk over RTL Tonight de hele tijd lazen was... nu is deze ster als duider aangetrokken, nu is deze ster aangetrokken. En dan heb je het dus over Ahmed Aboutaleb, de zus van Willem Holleder, Lale Gül. Nou, die zouden allemaal... Albert Verlinde, dat is dan wel een echte ster. Maar die zouden allemaal dat programma gaan trekken. En Renze en Umberto en... Bo, die zouden gaan afwisselen. En toen werd ook nog bekendgemaakt dat vanaf 1 januari Leonie ter Braken bijkomt.
Daarover, hè? Ze hebben te veel gezichten. Ik vond het al wennen dat Pauw... Ja, vroeger Pauw en Witteman, toen kwam Pauw alleen. En daarna begonnen ze opeens weer met duo's. Maar dit is dus een fucking kwartet wat dan ook om de haverklap gaat wisselen. En de
tafel schijnt heel veel meer aan de hand te zijn. Maar ik zou gewoon zeggen, het is typisch RTL Deugd TV. Het boeit niemand. En de zogenaamde sterren als deskundigen die je allemaal had ingehuurd.
Die zijn ook kut.
Ja, die zijn kut.
Ja.
En zelfs Albert Verlinde, die bij Vandaag in Sight op woensdag inviel voor Van de Gijp. Ja, zelfs die trekt het daar niet. Terwijl die bij Vandaag in Sight was. Gewoon lachen, daar was hij los. Ja, het is helemaal strak geformateerd. Hoofdredacteur is al uitgepleurd. Ja. Kijkcijfers zijn nog altijd ruk. Nou, Renze Klamer, die echt wat kan, hè. Ik bedoel, de grote Lale Gül noemde hem vorige week bij Nieuws van de Dag nog een groot talent. Dus dan zal het zo zijn.
Oh, dan zal het zo zijn, ja.
Precies, maar die vertrekt. Dus dan hebben we de aardige Umberto, die meer entertainment dan nieuws is. De slijmerige Bo, die typisch Algemeen Dagblad is. En straks Leonie ter Braak, waar ik me dan... Ja, dat wil ik dan wel 3 keer zien. Of die misschien...
Ja, jij mag die, hè?
Die mag ik.
Mee. Ja, ja,
nee, je hoeft er ook niks mee te hebben. Maar,
nee, maar is toch grappig.
Vind ik wel, dat vind ik nou een talent. En dan mag ik als 63-jarige wel zeggen.
Ja.
Maar het is gewoon... Ja, hoe noem je dat bij de PvdA altijd? Dood water of zo?
Dat ze dood in het water
liggen. Ja, dat is voor RTL Tonight ook. Dit komt niet meer goed.
Ja.
En nu hebben we dus Pauw en de Wit... Dat wint ongeveer op dat tijdstip. Nou, daar komt dus een verandering aan... omdat die Roos Mogré van Eén Vandaag daar naartoe gaat volgend jaar. Dus dat lijkt erop dat Jeroen Pauw gaat minderen. Naar Mogré en de Wit ga ik ook niet kijken. Jij?
Mogré heb ik ook heel weinig mee. Maar dat komt ook op zich getrouwd met die... Met die,
met die gladde Italiaan.
Met die Italiaan die diepe vriend is met Hugo de Jonge. Dus ja, dan
weet je eigenlijk wel genoeg.
Dan sta je heel op achterstand.
Ja, 6-0. 5,1 miljard nul bedoel ik in dit geval.
Ja, Renze. Maar weten ze al wat Klamer nu gaat doen dan?
Nee, ze willen hem houden bij RTL. Hij heeft natuurlijk publieke omroep, daar is hij weggekocht. Mm. RTL wil hem wel houden en dan praten ze over zijn toekomst. Maar ja, hij is natuurlijk doodongelukkig daar.
Ja.
Alleen, je verdient bij RTL wel een stuk meer dan bij de NPO. Dus
ik was gisteren
denk hij teruggaat.
Ik was gisteren dus SBS. Oh, dat hij teruggaat naar de
denk
NPO.
Ja.
Oké, dat is wel interessant. Dat moeten we in de gaten houden. Nee, ik was gisteren dus SBS aan het kijken. Vanwege de Hanslers, waar we het net over hebben gehad. En toen zie je ook al die reclameblokken. En er is een programma, wat heet het nou? Iets met Zwaard van Damocles of zo. Je had die jongen die Nieuws van de Dag presenteerde.
Ja, Art Rooijakkers,
die met veel bombarie is weggegaan. Ja. Hè? Want het was de rechtse dit en dat, bladibladibla. Een groot deugdverhaal. Maar die zit dus in een of ander spelletjesprogramma nu. Het is te absurd wat hij... Dan heb je zo'n grote deugdbek. En het volgende moment zie ik je in een reclameblok in een of ander... aan een eettafel in een van de hysterische spelletjesprogramma's zitten. Art fucking Rooijakkers, de grote journalist. Ik vond dat erg grappig.
Eigenlijk kunnen mensen alleen nog maar bij podcasts... als we naar de jongenspodcast terecht voor de belangrijke dingen. Dat was eigenlijk mijn conclusie, Bas. Toen wij keken naar wat doet RTL nou nog. Want RTL Boulevard, ja, dat staat hier, stond hier eigenlijk altijd wel op, hè, als behang tijdens het diner. Maar goed, inmiddels kijk ik toch regelmatig naar Nieuws van de Dag als Lale Gül er niet zit.
Ja.
Dus dat is die positie wel aan het overnemen.
Ik vind Nieuws van de Dag jeukwoord, urgentie, maar veel urgenter dan RTL Boulevard.
Zeker. Ja, nee, Boulevard is natuurlijk omdat ik mijn entertainment clear wil bevredigen.
Ja. Dat klinkt echt kwakkie machine van de filmen. Jannie van der Heijden, de entertainment
ja, ik wilde,
van
ik wil
Dijkgraaf
gewoon,
die bevredigd moet worden.
Bas, ik wil gewoon... ik ben namelijk helemaal geen beelddenker. Dus ik wil heel graag beelddenkers een beetje pesten af en toe. En ik mag van Bob Dijkgraaf geen mensen pesten.
Nee.
Maar dus althans niet meer naar beneden trappen. Dus dan denk ik, ja, dan ga ik een beetje beelddenkers pesten. Jannie van der Heijden en... Die, en ja, 15 kwakkies per dag is wel het maximum, anders wordt ze duizelig. Ja. En dan zie je die taart bij Heel Holland Bakt, waar ik natuurlijk ook graag naar kijk. Dat snap je, want ik mag nooit in de keuken. En wat je niet mag, dat wil je als mens.
Ja.
Dus ja, nee, Jannie van der Heijden. En dan, ja, dat, omdat zij, ja, welk normaal mens heeft nou een koffiemachine op zijn slaapkamer? Dus als zij
het
dat dan zegt...
Abnormaal. Het is abnormaal.
Nou ja, dus dan maak ik dan in mijn hoofd KK. Koffie kwakkie.
Ja, koffie.
En dan denk ik, ja, dan wordt het nieuws. Dan had Umberto een nieuwswaardig elementje in zijn programma gehad. Maar toch, ja, dat Bas Paternotte zegt, ja, ik doe altijd elke ochtend een ochtendbaba. Dat is toch ook, daar zou je toch ook geen fragmenten op Twitter van zetten? Of in het geval van de NOS op Blue Sky.
Maar goed, dat zou ik ook niet toestaan. Want de ochtendbaba is mijn favoriete moment van de dag.
Ja, maar goed, als je 7,5 miljoen kreeg, dan zou je het gewoon laten zien, hoor, smeerpijp.
Hoe hebben we dat? Gaat ook niet. Alhoewel, 7,5 miljoen.
Ja, dat bedoel ik.
Er valt wel over te praten.
Nou, 7,5 ton mogen ze in mijn ochtend baba zien, hoor. Het resultaat van het werk dan.
niet het persmoment zelf?
Nee, zeker niet. Nee. Nee. Ron Brandsteder is dood, vriend.
Oh, God. Oh, ik heb die foto in een van je toetjes...
Ja, met Nick Stalker en Pim Fortuyn.
Nee, die andere man. Dat je alsof je een beroerte hebt gehad.
Ja, de kleinzoon was langs geweest. Ik moest even uitrusten. Dat doe ik dan met...
Ja, maar de kop was ook... Nee, de oude is niet dood of zo. Wat stond er nou boven?
Hij is niet dood, ja.
Ik moest... Nee, maar hij zag er wel uit alsof hij een zware beroerte had gehad. Nee, een geweldige foto. Maar die had Thea gemaakt natuurlijk.
Ja, zeker, ja. Ik schijn nog wel eens te slapen voor de tv. En dit was... Ik had het kacheltje hoog gezet toen die kleine weg was.
Ja.
Even een uurtje met een powernap-app de oogjes sluiten.
Ja, en dan zo dat mondje open.
Ja,
en
snurken,
dan,
hè?
Ja, echt geweldig. Nee, Malle Wijven special. Micha Blok is aangevallen hier in Utrecht.
Team Micha Blok.
Ja, Micha Blok. Ze heeft een... ze hebben een boek. Ik moest keihard lachen eigenlijk. De Kremerstraat, dat is een straat bij het spoor. Bij de Amsterdamse Straatweg hier in Utrecht. Ik denk, misschien woont ze wel in Utrecht. Ik weet het niet. En ze fietste daar. En toen twee jongens op een fatbike reden voorbij. Natuurlijk geen...
geen kleurvermelding.
Geen kleurvermelding.
Erbij. Nee.
En toen... Die gooide iets op haar. En toen raakte haar tegen de borst en toen viel ze op straat. En daarna zijn ze omgekeerd. En toen wat ze tegen haar aan hebben gegooid, hebben ze opgepakt. En nog een keer op haar gegooid, wat ik buitengewoon geestig beeld vond. Maar goed. En daarna zijn ze weggefietst. En toen keek ze, wat hebben ze eigenlijk op mij gegooid? En toen waren het de verzamelde werken van Charles Bukowski. De grote bekende alcoholistische schrijver. Heb je wel eens wat gelezen van Bukowski?
Nee.
Oh, ik wel. Ik heb alles van.
Ja, maar jij bent ook een belezen man. En daarom ga je ook binnenkort Au Château van de Meilandjes
Dat ga ik binnenkort ook bespreken. En ik kreeg nu een appje trouwens. Dat is van Jan Dijkgraaf. In kapitalen, ik moet poepen.
Ja, ik heb er geen zin meer in, Bas. Ik heb honger. Nee,
maar ik vond het gewoon zo'n opmerkelijk verhaal. Dat ze die, want ik heb het dan wel met haar te doen. Want ja, je schiet je dood dat je van je fiets gekegeld wordt. Dat is hartstikke leuk wijf, man.
Hé, hey, nou zo op, het is een leuke wijf. En je moet er nog altijd een keer langs. En ik zeg tegen jou, Bas Paternotte, de mazzel.
Doei, doei.